2000 jaar geleden. Paulus, de grote heidenapostel, ontdekte in Athene een altaar voor de onbekende God. Wie is hij? Waarom wordt hij gediend? Wat willen de Griekse wijsgeren met hem bereiken? Dat altaar geeft aanknopingspunten voor een goed gesprek op de Areopagus. In 2023 ontmoeten zendingswerkers mensen in andere landen. Zij hebben opvattingen over menselijke thema's die overal terugkomen. Geven deze opvattingen aansluiting voor zendingswerkers? Of werpen ze juist een blokkade op? Dit is de Paulus-podcast, waarin zendinggeïnformeerde gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Eckeveld. Samen met mijn collega Frans van Grol ga ik in gesprek met zendingswerkers over religieus besef in andere culturen. Vandaag hebben we het over de ervaring normbesef. Normbesef, dat zou je kunnen zien als een krachtig begrip, een kernachtig woord voor iets wat wij echt allemaal herkennen. Datgene wat is, mag er daarom nog niet zijn. Of als je het anders wil zeggen, alles wat er is, is daarom nog niet per se goed. Wij doen het een beetje aan de hand van het boek Religieus Besef en Christelijk Geloof van Dr. J.H. Bavink. En hij omschrijft eigenlijk het leven als een tweegesprek met jezelf. Ik citeer even een stukje uit zijn boek. De mens is met zichzelf in gesprek. Of liever, hij is permanent in gesprek met de norm die in hem is en die toch niet van hemzelf is. Nou, wij mensen, wij weten dat we een norm nodig hebben in ons leven. En wij beseffen allemaal, misschien de een wat duidelijker dan de ander, zeker ook in onze moderne wereld wel, dat als wij de norm loslaten, de wereld in een duizelingwekkende vaart neerstort in de ondergang. Dat is ook hoe Bavink het omschrijft. Nou, dit zijn vooral best wel grote woorden allemaal, en dus een beetje grote begrippen. We gaan het even wat dichterbij brengen door te onderzoeken hoe dat voor Albanese is. En dan speciaal om te onderzoeken hoe het voor hen is om iets niet goed te doen. Een stukje menselijk falen. En dus eigenlijk af te wijken van de norm. Zijn we in gesprek met Gerard Wassink vanuit Albanië. Gerard, jij bent ingebeld. Kun je even je stem laten horen?
Gerard Wassink hier.
Kijk, Gerard is in contact. Frans zit ook aan tafel.
Ja, goedemorgen.
Fijn dat je er
ook
bent.
Bij. Zeker.
Gerard, kun jij jezelf eens even kort voorstellen aan de luisteraars?
Ja, goedemorgen. Gerard Wassink in Albanië. We zijn hier inmiddels in bijna 12 jaar. Aanvankelijk als evangelist in Delfin. Een aantal jaren later, dat is dus nu, als toerister in de buurt van Tirana. En toerusting betekent dat ik lesgeef op onze Bijbelschool. En daarnaast in de kerken waar we aan verbonden zijn, trainingen verzorgen en mensen begeleid.
Mooi. Nou, dan gaan we even in op het thema van vandaag, het menselijk falen. Gerard, hoe reageert eigenlijk een Albanees op een fout van hemzelf? Hoe gaat hij daarmee om?
Nou, als het een oppervlakkige, min of meer gangbare fout is, die weinig consequenties heeft, dan heeft hij er geen moeite mee om het toe te geven. Bijvoorbeeld, hij zegt, ik denk dat het droog zal blijven, dus we kunnen dit en dat gaan doen. Maar als het dan toch gaat regenen, dan kan hij daarmee geconfronteerd worden. Eigenlijk zou hij dan toch een oorzaak gaan zoeken. Bijvoorbeeld, hier tussen de bergen is het patroon van de regen toch vaak anders dan het weerbericht had voorspeld. Dus hij geeft het wel toe, maar eigenlijk aanvaardt hij het ook weer niet echt als een soort inschattingsfout. En als hij zich dat realiseert, dan zal hij bijvoorbeeld zeggen, mevrouw, vergeef me. Maar daar gebruik je maar kleine woorden voor. Als het een ernstige zaak is en zijn fout wordt aangetoond, dan zal hij niet gauw termen gebruiken als, dit is mijn schuld. Het eigen schuldbegrip zal hij niet onder woorden willen brengen. Hij zal zoeken naar verzachtende omstandigheden. En als hij toch de fout moet toegeven, en als hij dat gedaan heeft, dan hebben wij Westerlingen de neiging om te zeggen, nou ja, goed, je hebt het toegegeven, je hebt misschien je excuses aangeboden. Nu lossen we de consequenties op. En als dat dan niet kan, dan denken we niet langer over na, maar we richten ons op de toekomst. Zelf erover. We gaan samen verder. Dat is voor een Albanees veel moeilijker. Die heeft de neiging zijn verlies vast te houden en hij denkt dat de ander het ook vasthoudt.
Oké, maar wel boeiend dan hoe men daarop reageert, naar zichzelf toe. Maar als nou een ander een fout maakt, hoe gaat men dan daarmee om?
Albanezen hebben de neiging om iemand heel direct aan te spreken en zeker ook op zijn fout. Ik dacht altijd dat Hollanders daarin zo ongeveer de meest vergaande bevolkingsgroep waren op de wereld. Maar Albanezen kunnen er ook wat van. En dat kan best wel eens pijn doen. Als de andere kant erkent, dan is het ook zo weer goed. Dat is dan de positieve kant ervan. Ik vind het positieve van de Albanese manier van kritiseren wel dat er snel duidelijkheid komt en ook dat het oplosbaar is, maar wel met goede wil van beide kanten. Als die ander, die jou dus eigenlijk op een fout wijst, zelf ook iets fout heeft gedaan of een verkeerd woord heeft gebruikt of zo, hoe klein misschien ook, dan zal degene die de eigenlijke fout heeft gemaakt, die fout van die ander, uitvergroten en hem er ook weer mee confronteren. En daarmee compenseert hij als het ware zijn eigen tekort en dan krijgt een soort genoegdoening van de ander. Tenminste, dat probeert hij. En dat heen en weer gekaats van een soort schuldvraag, dat kan best wel gevolgen hebben voor de relatie. Zeker een bepaalde periode, ook om iets heel onbeduidends, kan dat gevolgen hebben. Maar ook voor langere tijd kan dat gevolgen hebben, want de oplossingsbereidheid bij serieuze fouten is niet groot. We hebben hier vlakbij iemand die rondom zijn erf flinke muren heeft gebouwd, met als verklaring dat hij jaren terug met zijn overbuurman een conflict heeft gehad over de verdeling van het schaarse water in de wateraanvoer. En daarom wil hij eigenlijk niet dat er vanuit de ramen zeg maar, over een weer zicht mogelijk is.
Wow.
Je zou denken dat het onder christenen beter moet gaan, maar ook daar kan het wel gevoelig liggen. En zeker als de relatie niet al te goed is, dan zie je dat ieder volgend probleem zich verder opstapelt. Gelukkig zien we in de kerk ook geestelijke mensen die fouten hebben leren erkennen, hebben geleerd om vergeving te vragen en samen verder willen gaan, ondanks de wederzijdse gebreken. Nou, in het licht van het default karakter van de Albanese is dat een heel bemoedigende ervaring. Misschien niet heel positief over de Albanese op deze manier, maar ik denk eigenlijk dat wij Nederlanders in de kern niet veel anders zijn.
Ja, daarmee.
Dus concluderend kun je dus eigenlijk in principe zeggen dat ze wel twee verschillende niveaus aanmaken. Kleine dingen, nou, daar kunnen ze elkaar behoorlijk snel op corrigeren. Maar als het gaat over wat ingewikkelde zaken, ja, dan is het toch wel heel moeilijk om het te accepteren dat je een fout hebt gemaakt of dat je schuldig bent. Dat is een lastig begrip.
Ja, dat is zeker een lastig begrip. En dat hangt ermee samen dat de Albanese een eer-schaamtecultuur hebben. En een fout maken, dat doet iets met je ego, met het besef van je eigen eer, die dan aangetast is. Eigenlijk door je eigen fout, maar het is die ander die dat spiegelt. Dus die ander wordt deel van het probleem en daarmee komt die relatie onder druk te staan.
Ja, ja, ja. Ja, dat maakt het cultureel gezien wel een heel ander verhaal dan waar wij ons voorgesteld zien in Nederland. Is falen in jouw land, dus fouten maken, hè, in Albanië, is dat, zien de mensen dat als een onontkoombaar onderdeel van de gebrokenheid in deze wereld en van het menselijk bestaan in zijn algemeenheid?
Nee, dat laatste geldt wel voor dingen die over de mensheid heen kunnen komen, als een aardbeving of een plotseling overlijden of een ernstige ziekte. Maar fouten, die rekenen ze zeker niet tot de gebrokenheid van het leven. Mensen houden elkaar echt verantwoordelijk.
Oh ja. Oké, dat is wel opmerkelijk, ja. Dus fouten, in theorie, denk dus, is het voor een Albanees dus niet noodzakelijk om fouten te maken in zijn leven. Hij zou het in theorie ook allemaal goed kunnen doen.
Nou, in theorie misschien wel, maar de realiteit is wel anders. want die eergevoeligheid, die uit zich natuurlijk heel vaak. En dat is gewoon een heel gevoelig punt. En we kennen hier, zeker in de noordelijke bergen, ook nog het hele denken van eerwraak. Als je iemand in zijn persoonlijke eer raakt, zijn persoonlijke waardigheid, of in de waardigheid van zijn vrouw of zijn dochter, nou, dat is zo'n intense belediging dat het bijna niet te verzoenen is. En je zou zelfs tegen je geweten ingaan als je geen eerwraak pleegt. Nou, de uitingen van die wraak die zijn niet meer zo heftig als vroeger, maar de intenties en de gevoelens zijn nog net zo heftig als eeuwen geleden.
En Gerard, als je hier even wat over nadenkt, hè, dit kan wel een barrière opwerpen, hè, als het gaat over de verspreiding van het evangelie. Hè, het omgaan, het denken over fouten maken, zonde. Hoe gaat dat in de kerk?
Ja, kijk, de Albanese cultuur, dat is een cultuur waarin veel fouten gemaakt worden, zelfs heel openlijk misdaden gedaan worden, gepleegd worden. Als je dat in historisch perspectief, als ik even mag uitdiepen, mag plaatst, dan zeg je nou, in de Turkse tijd, Albanië is 5 eeuwen onder de Turken geweest, werden belangen heel erg gematerialiseerd en gepolitiseerd. Dus je kwam op voor je eigen groep en voor je persoon, maar andere mensen, andere groepen, die kon je zonder enige gewetensbroeging kwetsen en benadelen. Nou, de islam, die toen met de Turken meekwam, die kende het zich door het gebruik van erkennen van wraak en het gebruik van geweld als iets heel legitiems. En zeker mannen krijgen daarbij alle ruimte. En daar is gewoon heel veel begrip voor. Het communisme heeft dat behoorlijk afgezwakt. Was uiterlijk een veel gedisciplineerder vorm van samenleving. Mm-hmm. Maar dat was wel onder een hele grote mate van inspectie en dwang en dreiging met straf. Waardoor er dus eigenlijk geen gewetensfunctie gestimuleerd werd en zelfs bij de mensen weggehaald werd. Nou, tegenwoordig is de pakkans en de strafmaat veel kleiner. Dus men gaat gemakkelijk zijn eigen gang. Het geweten spreekt niet of nauwelijks. En zolang het de eigen kring of je eigen persoon niet raakt, dan kun je heel erg je eigen belangen nastreven. En ook heel lomp en lelijk met andere mensen. Aan de goede mensen niet te nagesproken, want die zijn er gelukkig ook. Nou, in de kerk zie je dat mensen gaan veranderen. Ik denk niet dat deze problematiek als zodanig mensen in de kerk brengt. Ik denk niet dat het echt een brug is van ik heb gefaald, ik heb vergeving nodig, nu ga ik op zoek naar God en ik probeer het in de moskee en ik probeer het in de Rooms-Katholieke kerk en tenslotte kom ik in de Evangelische kerk. Want ik heb vergeving nodig, mijn schuld staat open voor God. Dat hele godsbegrip in deze dingen, dat is zo sterk niet. Want dat is natuurlijk eeuwenlang, en zeker onder het atheïsme, behoorlijk uitgegaan. Dan komt naar de kerk om andere redenen. Maar in de kerk, door het evangelie en door goede begeleiding, kunnen deze dingen wel echt reëel worden en bespreekbaar worden. En dan ontstaat het wel. Onder
beding
van Gods geest, schuld.
Ja, ja, ja. Dat is wel mooi wat je aangeeft. En dan zie je wel dat dus de kerk in die zin ook wel weer een verandering teweeg brengt. Of misschien moet je zeggen dat bekering de verandering teweeg brengt. Kun jij ook iets zeggen, Gerard, over wat is voor een Albanese een zonde voor God? Want ik weet dat Albanese allemaal in God geloven. Even daar gelaten wie God dan precies is, want dat kan nogal variëren, heb ik begrepen. Maar wanneer doen zij iets fout voor God?
Ja, zonde in de zin van wat wij de eerste tafel van de wet noemen, dat spreekt bij hen eigenlijk niet. Die kennen ze natuurlijk ook niet, maar dat besef is er ook niet. Eigenlijk is zonde een horizontaal begrip. Hè, stelen, overspel plegen, moord, doodslag en liegen. Dat zijn zonden in de intermenselijke verhoudingen. Maar er is wel een bepaald godsbegrip, alsof God vanuit de hoge dat gadeslaat en noteert. En daar een keer op terug zou kunnen komen. Maar de zonde als zodanig is een horizontale zonde. En je ziet dat vooral in de omgekeerde zin. Dat mensen zeggen, mensen met een bepaald respectvol gedrag. Van ja, ik heb nooit gestolen. Ik heb nooit overspel gedreven. Ik heb nooit gelogen op een grove publieke manier. Ik heb eigenlijk geen ernstige zonde. En als ik voor God sta, dan heeft God niks om bij mij om zwingen mee te leggen.
Oh ja. Maar is dat dan...
Ik heb van mensen gevraagd van, heb jij geen verzoening nodig dan? Ja, maar waarom?
Oh ja.
Je doet toch niks verkeerd?
En hoe gaan ze dan om met de notie van de apostel Paulus, bijvoorbeeld, ik ellendig mens? Hoe zie je dat in de kerk?
Nou, dat zie je in de kerk bij mensen die de Heer hebben leren kennen. Ik denk dat het de wedergeborene is die schuldbesef gaat krijgen. En ook als hij tot Christus is gekomen, dan blijft dat besef van schuld, dat verdient zichzelf denk ik alleen maar. En dan krijg je natuurlijk Romeinen 7 als een beleving van Gods kind, die dan weer worstelt met zijn oude natuur. En dat zien we in de kerk gelukkig wel. Ik heb hier over met een paar mensen gepraat en die zeiden allemaal, dan Mensen komen vaak voor een wat oppervlakkige behoefte in de kerk. Een behoefte aan liefde, aan troost en aan nabijheid, aan opgenomen worden in een groter geheel. Misschien een vaag begrip van ik wil God leren kennen. Veel dieper is het nog niet, maar dan komen ze onder het woord en ze horen het evangelie, ze kijken naar andere christenen. En dan ontstaat er iets van besef van ik heb God ook nodig, ik ben ook een zondaar, ik heb ook vergeving nodig, ik ben niet zo goed als wat ik vroeger dacht, in tegendeel. En zeker als het evangelie door de Heilige Geest aan zijn werk gaat doen. En als er ook een persoonlijke omgang is met meer ervaren kinderen van God, met een catechiseermeester of iemand die al lang in het geloof is, dan zie je dat er echt zelfreflectie op gang gaat komen. En dat mensen zeggen, ja, maar die dingen mogelijk zijn dus ook zo. En daar heb ik best wel mooie voorbeelden van die dat men van gezien, dat mensen soms jaren later nog gaan proberen om dingen goed te maken.
Hey, kun je dat eens misschien wat concreet maken door een voorbeeld te noemen?
Nou, ik hoorde twee voorbeelden pas van een catechisatiegroep. Daar werd de waarde van het menselijk leven besproken. En toen waren er een paar vrouwen die zeiden, dat betekent dat die abortussen die ik vroeger heb laten doen, wat in Albanië heel gangbaar is, dat dat een zonde is. Ik heb een kindje dat leeft voor God weg laten halen. En dat werkte iets uit wat nooit eerder bestaan had. Een ander voorbeeld van een oudere vrouw die onderwijzeres, lerares geweest is. Die zei, ik heb misschien wel 40 jaar geleden op school een keer een zwakke leerling gehad die moest blijven zitten, dubleren ze gewoon tegenwoordig. Die jongen die vond dat natuurlijk heel raar en zijn vader die kwam bij mij in de klas, maar die jongen die gedroeg zich ook niet prettig en ik had geen fijn contact met die jongen en ik heb gewoon met mijn pols stijf gehouden en die jongen is blijven zitten. Nou, die familie die wilde dat niet aanvaarden en die kwamen uit een ander gebied, die zijn gewoon betrokken. En die jongen die is van school gegaan. Ik ben bang nooit meer teruggegaan ergens anders naar een school. Dus eigenlijk door mijn starheid is die uit zijn opleiding verwijderd. Zeg, daar heb ik nu last van gekregen. Dat ik zo star geweest ben en eigenlijk de ontwikkeling van die jongen in de weg heb gestaan. Ik zou willen dat ik dat nog goed kon maken.
Oh, ja. Dat zijn wel hele concrete voorbeelden inderdaad, waarin je ziet dat een stuk zelfreflectie duidelijk een rol is gaan spelen bij deze mensen. Ja. Even denken, is er nog iets wat onbesproken is gebleven tot nu toe? We hebben een beeld van hoe Albanese omgaan met fouten, hoe ze daarnaar kijken. Oh ja, wat ik bedacht, die eerwraak, hè, die noem jij, die nog best wel een rol speelt, alhoewel dat niet per se heel gewelddadige gevolgen meer heeft. Hoe is dat voor, hoe kijken de Albanese christenen naar die eerwraak die in hun cultuur zit?
Ja, in die eerwraak zien ze de macht van de norm van vroeger. En de Albanese zelf ziet die eerwraak niet als iets negatiefs. Als je geen eerwraak pleegt, dan doe je je eigen eer tekort als man zijnde. Als er iets ernstigs gebeurd is, bijvoorbeeld een belediging van jouw vrouw, dan word je gewoon geacht wraak te plegen. Ook al heeft dat andere consequenties daarna weer. Maar je kunt dat niet laten lopen. En dat wordt ook in de kerk wel begrepen. Iemand mag voor zichzelf opkomen. Maar de uitingsvorm ervan, die wordt in de kerk beslist afgewezen. En in de kerk zal men gaan proberen, als zoiets zich voordoet, om te gaan streven naar verzoening. De benadeelde partij, die zal niet gauw zelf stappen nemen tot verzoening. Ook al zou je dat misschien op grond van een bijbelgedeelte als Matthäus 18 wel denken. Maar het kan goed zijn dat degene die belediging heeft gedaan en die zelf christen is, bij zichzelf te raden gaat en zegt dat was niet goed voor je gedaan. En dat hij naar die benadeelde partij toe gaat en zijn verontschuldigingen aanbiedt.
Oh ja.
Als het iets ernstigs is, dus levensbedreigend of zoiets als een poging tot overstel of zo, nou dan is het te ernstig om daar zomaar rechtstreeks met de benadeelde, de gekwetste partij over te gaan praten. Maar dan schakel je een derde, een soort bemiddelaar, die dan namens jou gaat zeggen, ik heb iets niet goed gedaan, hoe kunnen we dat weer goed maken? Daar zijn in sommige gebieden in Albanië ook voorbeelden van, dat er dan bloed uitgewisseld moet worden, omdat ze beseffen dat het bloed nodig is om, om tot verzoening te komen. En daar heb je natuurlijk een thema waar je in de prediking op aan kunt sluiten.
Ja, zeker, ja.
Er zijn zelfs gemeenschappen die bij een ernstig conflict, vaak dan ook een conflict wat niet alleen persoonlijk is, maar bijvoorbeeld tussen twee gemeenschappen zich afspeelt, dat ze dan tegen de partij die de fout heeft gemaakt, die biedt een pasgeboren kind aan de andere partij. Niet zoals dat een paar voor wel gebeurt om dat zwaar op te aanvoeden, maar dan wordt het kind in een bedje gelegd, het bedje wordt omhoog gehouden, op de kop gehouden. Het is hier wel wachtelijk. En dan mag de benadeelde partij zeggen, we zien dat je heel ernstig je excuses aanbiedt, keer dat liefde maar weer om. En dat kind mag gespaard blijven en vanaf nu gaan we het goed maken. Misschien moet er wel een compensatie plaatsvinden. Maar we gaan het samen wel goed maken. Wij als kerken in het zuiden van Albanië hebben dit soort uitgesproken culturele ervaringen eigenlijk niet. Omdat dat in ons gebied niet zo sterk is.
Nee.
Maar in het noorden van Albanië heb je vooral Rooms-Katholieke kerken. En het moet gezegd worden dat de priesters daar zich enorm met dit soort dingen hebben bezig gehouden. En die culturele mechanismen ook echt benut hebben. En daarmee ook best een goede uitstraling hebben gehad. En ook het evangelie daarmee een bepaalde goede naam hebben gegeven.
Ja, nou, dat vind ik heel interessant wat je nu zegt. Zeker. Het vraagt bijna om nog meer informatie. Alleen de tijd is een beetje aan het omgaan inmiddels. Ik denk dat het goed is om te gaan afsluiten. Maar ik vind het heel mooi met wat jij nu net nog aankaart, dat bloed het middel van verzoening is. Dat brengt ons natuurlijk heel dicht bij het offer van de Heer Jezus, waar je ook over mag vertellen in Albanië. Gerard, ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage aan deze aflevering. En wij spreken elkaar later in deze serie nog een keer.
Oké, dankjewel. En
iedereen
het
beste. Ja, dank je. Dit was de tweede aflevering van de podcastserie De Onbekende God. Volgende week spreken we over het lijden met Teun Hakvoort, evangelist in Guinea. Abonneer je op de Paulus Podcast en je krijgt een melding als een nieuwe aflevering is verschenen.